Dus wat dat betreft geldt dat eigenlijk voor alle boeken. Het gaat over die ramp, maar we krijgen ook een heel goed beeld van hoe het in die tijd was.
Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast. Dames, fijn dat jullie heel huids aangekomen zijn en een mooie stapel boeken hebben meegenomen. Dat ze heel huids aangekomen zijn, heeft te maken met het weer. Hè?
Want
op het moment dat we dit opnemen, is het glad en vriezerig.
Ja.
En morgenochtend gaat het heel hard sneeuwen, zegt men. Dus fijn dat jullie toch gekomen zijn. Met jullie tassen vol met boeken en alles over de watersnoodramp. Want dat hadden we aan jullie gevraagd.
We dachten eigenlijk in het begin wel moeilijk. Maar als je dan gaat zoeken, dan is er toch nog aardig wat te vinden.
Nou, als ik die stapel zie, is er zeker wat.
Ja.
Zeker.
Zeker.
Ja.
Wie gaat er van jullie starten?
Ik mag beginnen.
Oké, juist bijt de spits af vandaag.
Ik bijt de spits af, inderdaad. Ja. Nou, het verraste mij ook dat er dus zo'n grote verscheidenheid toch aan boeken is. Dat ze net allemaal net een beetje anders zijn. Ik heb een boekje voor hele jonge kinderen eigenlijk. Vanaf 7 jaar, dus nou, zeg maar groep 4. Een boek waar eigenlijk een hondje de hoofdpersoon is. En dat is misschien best wel fijn, omdat de watersnoodramp natuurlijk een hele heftige gebeurtenis is. Maar als je het dan vanuit een hondje bekijkt, is het misschien net wat beter.
Zijn de hele harde randen eraf.
De harde randen zijn eraf, inderdaad. Het gaat over, ik weet niet of ik het heel goed uitspreek, maar het gaat over Bles. En Bles is een hondje die ooit uit Zwitserland is meegenomen. Dus zo'n hondje die ook veel reddings... zo'n reddingshond eigenlijk.
Ja, van in de bergen. Zeg maar.
Ja. En die is bij een boer terechtgekomen in de buurt van Kruiningen. En hij mag mee hè, als koeien naar de wei gaan. Hè. Hij regelt dat allemaal. En dan breekt die watersnoodramp uit. En er moeten ook natuurlijk een heleboel dieren uit die stallen. Ja, die moeten eigenlijk die dijken opkomen. En niet alle dieren doen dat zomaar automatisch. Want die hebben natuurlijk geen idee wat er aan de hand is. En die denken van, het stormt, we blijven veilig op stal staan. Maar ze moeten net die stallen uit. En Bles die helpt daar heel goed bij. En die gaat ook naar de dieren van de buren toe. En zo kan die heel veel dieren redden.
Het is eigenlijk
een
heel dierenverhaal in een ernstige situatie, zeg maar.
Inderdaad, ja. En zo krijg je toch wel wat mee van die watersnoodramp. Hè, over het water dat door de dijken heen slaat. Maar het gaat meer dan over de dieren. Mm-hmm. Die natuurlijk
wel mooi gevonden van de schrijver, denk ik.
Een leuke info,
ja. Zeker. En inderdaad, ik dacht ook van, wat mooi dat er ook op dit gebied iets te lezen valt voor jonge kinderen. En waar ik wel nog heel erg aan moest denken, is we hebben het over de koeien en de paarden, hè, die ook later allemaal in dat water drijven, die het niet redden. Maar ik heb niks kunnen vinden over alle wilde dieren. Er zijn er allemaal reeën hier. En het is een eiland, hè, die konden niet weg. Die konden niet zomaar vluchten Brabant in of wat dan ook. Hè. Dus en er zijn natuurlijk heel veel dieren hier. Maar daar heb ik niks kunnen vinden.
Sta je eigenlijk helemaal niet meer stil. Je denkt alleen maar aan koeien en paarden en varkens.
Er zijn ook zeker wilde dieren omgekomen.
Zeker.
Vossen, konijnen, noem het maar op.
Ja.
Dus wie weet.
Krijgen we ooit een tip van iemand anders?
Misschien inderdaad ook in het streekarchief nog eens gaan zoeken hoor. Dat heb ik niet gedaan. Maar voor je hele jonge kinderen, het is toch ook al een boekje over de watersnoodramp. Het is trouwens echt gebeurd. Hondje heeft bestaan.
Dat zou ik vragen. Ja.
Wie heeft het eigenlijk geschreven?
Het heeft Fiona Rempt.
Oh.
Dat is een jeugdboekenschrijfster. En ik denk dat zij een soort opdracht heeft gekregen. Want het komt uit de serie Helden op poten. Op dierenpoten. Dus ik denk dat ze dus inderdaad tegen haar hebben gezegd van, joh, wil jij een verhaal schrijven die te maken heeft met de watersnoodramp? Waar
en
een dier
is dat boekje ook in die, natuurlijk na die tijd. Maar is het een oud boekje of is het nog een vrij jong boekje?
Het is een vrij jong boekje. De eerste druk is 2024.
Is heel nieuw boekje eigenlijk.
Ja. En wat ik ook nog even wil vertellen, in Kruiningen, daar speelt het verhaal zich zo'n beetje af, is ook een standbeeld van deze hond.
Oh, wat goed.
Ja.
Wat leuk.
Ja.
Dus, ja, een echt gebeurd
verhaal over een hond die heel veel dieren heeft kunnen redden tijdens die watersnoodramp.
Het is leuk als kinderen dat boek, ja, heel mooi, dat boek lezen en dan nog even naar het standbeeld. Dan gaat dat dan meer leven.
Gaat dat nog meer leven. Zeker. En misschien dan de eerste keer dat ze in aanraking komen met die watersnoodramp. Mm. En dan als ze wat ouder zijn, denken van, hey, ik wil nog wat meer lezen daarover.
Ja,
nou ja, dan hebben we daar ook nog wat boeken over. Maar Caroline heeft er eentje.
Ja, ik heb De Zee kwam door de brievenbus. Heel bekend. Staat ook op alle scholen. Ik heb hem geluisterd natuurlijk weer onder het lopen. Maar ik heb ook het boek zelf. Ik vind vooral ook het de cover vind ik heel erg mooi. Met dat dak wat dan erboven uitkomt. Ja. Wat mij ook heel erg opviel in het verhaal is dat het niet heel ernstig is. Het is waar gebeurt ook weer. Maar het gaat niet allemaal over de dood, zal ik maar zeggen. Want dat is natuurlijk bij de volwassen boeken komt dat meer voor. Maar het is echt voor kinderen, ook voor jeugd, vanaf een jaar of 8 is dit. Het is door Selma Noord geschreven, ook een bekende schrijfster. Ze heeft het ook zelf ingesproken. Het is wel leuk om te luisteren eigenlijk. Het gaat over een meisje van 8 jaar oud die het verhaal vertelt. Ze heeft een konijn in de schuur staan. Mm-hmm. En ze heet zelf Liesje. En ze heeft een konijn. En dan op een gegeven moment komt dat water. Ze moeten omhoog. Maar dat konijn, dat staat in de schuur. En op een gegeven moment zien ze het water hoog komen. En er gaan ramen kapot. En dan zegt ze ook van, oh, het konijn zal wel naar Engeland drijven. Weet je wel, dat is ook wel weer mooi. Dan denk ik, ah, lief eigenlijk.
Ja, precies, ja.
Misschien wel wat anders mee gebeurt, maar oké.
Dat was haar oplossing voor
dat moment. Dat was haar oplossing, juist. Ja. En ook gewoon echt dat mensen op het dak staan, zwaaien. Dat er een bootje op Remlik voorbij komt. En die vader zegt dan, neem mijn dochters mee. Maar het bootje zit vol. En wat doet hij dan? Hij gooit hun het water in. Dus die kinderen hebben eerst zo van, mijn vader gooit mij het water in. Maar dat was alleen maar hun redding eigenlijk. En dan worden ze natuurlijk mee. Ze laten ze niet verdrinken. Dus ze gaan mee
precies,
het bootje in.
Ze moesten wel.
Ze moesten wel. Het water komt eigenlijk wel overheen. Nou, dan gaan ze op een gegeven moment naar een grote kerk. Daar komen ze allemaal tezamen. En dan wachten ze eigenlijk van, ja, papa had gezegd, wij volgen jullie. Maar hoe lang duurt dat? Dus ja, echt een heel mooi mooi geschreven.
Ook, ja.
Ja, heel begrijpend. Als je het zeker ook voor die kinderen de eerste dingen van de watersnoodramp wil weten, dan kan je dit lezen. En het is niet te heftig dat de kinderen er wakker van liggen. Mm. Maar wel zo dat je het echt begrijpt wat er gebeurd is. Mm-hmm. Zeker. Dat
vind ik toch wel knap als mensen zo kunnen schrijven.
Ja, heel knap.
Ja, dat is best moeilijk ook volgens mij. Inderdaad.
Ja, want je moet de zwaarte van het gebeuren wil je meegeven.
Ja.
Maar niet echt specifiek alle ellende dan. Want dat is niet voor kinderen.
Nee, het is echt een goede verhaallijn zonder de poespas eigenlijk eromheen. En ook gewoon De Zee kwam door de brievenbus. Dat op een moment die deur dicht is en dat dan het water door die brievenbus komt.
Toch,
dat wordt heel goed beschreven.
Heel beeldend.
En dat is dat heel beeldend. Je weet, als je het hoort of als je het leest, dan voel je bijna dat je daar bent eigenlijk.
Ja, ja.
En achterin staan dan ook nog allerlei dingetjes over de watersnoodramp. Dus als kinderen meer willen weten.
Feitjes
dan,
eigenlijk.
Feitjes, dus dat is wel heel erg leuk.
Compleet boek.
Informatie. Het is eigenlijk maar een heel dun boek, maar juist goed voor die kinderen, denk ik.
Maar ook in
Dus ook in luisteren, ja.
En is
dus,
hij ook recent ook? Of,
hij staat al. Nou, het is niet recent.
Okay.
Maar hier kan ik dat niet in zien. Want
deze
ik
denk een jaar of 4 oud, denk ik. Ja. En hij heeft ook nog een prijs gekregen. Hij heeft de Thea Beckman prijs gekregen.
Ja, het is wel een goede.
Dus
maar je kan hem dus in de. Je kan hem in de Biep vinden, je kan hem in de boekhandel vinden. En op eigenlijk alle scholen staat hij ook. Dus om te zometeen voor het begin, denk ik dat ook
Selma Noord heeft dit geschreven.
Ja,
zie ik.
Selma Noord. Ja. Dat is een goede schrijfster.
Wat ik ook zo mooi vind aan het boek, en dat is trouwens ook voor alle andere jeugdboeken die we zo nog gaan bespreken, is dat je weer leest vanuit de ogen van die kinderen. Maar die zijn ook gewoon met de dagelijkse dingen bezig. Want ze hebben dus geen idee hoe ernstig het allemaal kan gaan worden.
Ja, ze hebben dat overzicht helemaal niet.
Nee. Dus inderdaad, wat Caroline vertelt, zij is zo druk bezig met dat konijntje. Terwijl wij natuurlijk denken van, hallo, hè? Ja, weet wat er jullie te wachten staat. Mm-hmm.
Maar dat vind ik mooi. Ja.
En dat gebeurt wel vaker in die boeken. Dat je echt denkt van, joh, waar ben je mee bezig?
Ja, maar dat is het kind.
Dat is het kind, ja. Inderdaad. En misschien ook dat ook zelfs volwassenen niet echt wisten hoe ernstig het zou worden.
Nou, dat weet ik wel zeker. Want ik bedoel, als je de nieuwsberichten van toen, iedereen was helemaal verbaasd dat het zo groot en zo ernstig was.
Ja.
De radio, dat was allemaal nog in kinderschoenen. Dat was
zeker,
allemaal.
Dus het was natuurlijk heel overweldigend allemaal.
Ja, het is dat er toevallig iemand overvloog. Die dacht, laat ik daar eens een kijkje gaan nemen. Maar anders had heel Nederland nog niet geweten. Dat.
Nee, zondag was de radio natuurlijk uit. Hè? Ja. Om 12:00 zaterdagavond.
En heel veel mensen hadden ook geen radio.
Dat ook nog.
Maar een heel klein stukje. Dat je een beetje kan zien van hoe gewoon het verteld wordt. Eigenlijk uit de ogen van Liesje.
Ja.
We keken uit het raam en wachten. Papa kwam terug en kwakte zijn nieuwe fiets, waar hij altijd zo zuinig op was, zomaar voor de deur op straat. Als we mazzel hebben, valt het mee. Maar ik denk niet dat we droog houden, riep hij toen mama de deur voor hem opendeed. Hij begon de stoelen op de tafel te zetten en de zware leunstoel bovenop de bank. Wij hielpen mama het kleed oprollen en papa legde het weer over de stoelen heen. Mama zette de radio hoog in de boekenkast. Sjaan zette de kolenkit bovenop de koude kachel. En ik zette mama's naaimandje en haar pantoffels naast de theepot op de servieskast. Naar boven, zei papa. Hij greep de klok die van tante Esther was geweest van de schoorsteenmantel en gaf hem aan mama. De klok kon tinkelen. Er zat een venstertje in de wijzerplaats. Overdag stond daar een zonnetje, 's nachts een maan met sterren. Mama joeg ons voor zich uit de trap op. We legden de volle kussenslopen op het grote bed en gingen ernaast zitten. Mama zette de klok op het nachtkastje en liep terug naar de trap. De olielamp, riep ze naar beneden. En onze jassen en schoenen, Max. Gewoon al zo'n klein stukje van ze denken, er komt een beetje water.
Mm-hmm.
Zet die, weet je wel? En dan, wij weten natuurlijk meer. Maar,
dat
we,
achteraf.
Want ook leuk, die klok, hè, die helemaal besproken wordt, die verdwijnt later natuurlijk gewoon in dat water.
Ja.
En nu is hij zo heel belangrijk. En dadelijk is het weg.
Ja, maar dan is het leven alleen maar belangrijk, hè?
Ja. Maar dat is ook zo mooi eigenlijk, hè? Dat ze dus nog zo druk bezig zijn met de alledaagse dingetjes. En verzamelen en een beetje naar boven brengen. Denken dat alles veilig is. Terwijl wij al weten van, dit gaat helemaal niet helpen. Nee.
Ja. Maar je verlegt daar natuurlijk ook wel je grenzen. Hè? Ja. Eerst zeg je van, oké, de stoelen die moeten omhoog. En dan spulletjes omhoog. Ja. Maar dan blijkt dus dat niet voldoende is. Dan ga je al grenzen verleggen. Dan denk je, als we dan maar op de zolder maar zelf droog blijven zitten.
Ja, hier staan ze natuurlijk op het grote bed van papa en mama. Ja. En ze heeft nog een broertje, gaan ze in dat beetje. Maar dan komt dat water nog hoger. Dus toch maar naar de zolder.
Ja.
Ja, het is wel. Oh, als je het dan leest, krijg ik wel echt kippenvel van. Ja.
Maar dat is ook wel weer het mooie van die boeken. Want wij kijken nu zoveel jaren later. En kunnen misschien wel eens reageren van, nou, wat hebben die mensen raar gereageerd? Maar ze hadden inderdaad de kennis niet. Hè? Wat we net zeiden, de radio ging om 12:00 s'nachts uit. Ze konden elkaar niet waarschuwen. Ze hadden geen telefoon. Een heleboel mensen hadden al geen radio. En dan wordt het zo mooi beschreven, hè? Van hoe ging dat eigenlijk bij die gezinnen?
Maar weet je, daar speelt denk ik ook nog iets anders mee. Want er was vroeger geen rijkdom. Alles wat je had, het was waardevol en was je zuinig op. Ja. Dus als je dan dacht van dat wordt straks nat. Ja, dat wilde je toch redden. Want je had niet zo gauw weer iets anders.
Ja.
En ook dat naaimandje van moeder, dat is zo belangrijk. Want ze hadden natuurlijk vroeger niet zoveel. Ja, je hebt een gat en je gaat iets nieuws kopen. Mm. Vroeger werd het natuurlijk allemaal netjes gerepareerd.
Zeker.
Dus dat mandje is ook zo belangrijk.
Ja.
En waarschijnlijk weer, tenminste ik heb ook een naaimandje keertje gehad. Maar dat was door mijn opa gemaakt.
Oh.
Dat was echt zo, wat je met allemaal, net als een gereedschapskist, hè, kon schuiven. Dus ook op die manier waren dingen veel waardevoller dan nu.
Ja, en, zeker.
Want je gaat het nu, je koopt het of je bestelt het.
Ja.
Maar vroeger was het ook vaak huisvlijt dat het nog door iemand gemaakt was. Ja. Of een erfstuk. Hè?
Ja, ook dat.
Dat speelde ook mee, denk ik.
Ja.
Dus wat dat betreft geldt dat eigenlijk voor alle boeken. Het gaat over die ramp, maar we krijgen ook een heel goed beeld van hoe het in die tijd was.
Ja, net wat we net zeiden.
Ja, in één boek. Ik heb een aantal jeugdboeken achter elkaar gelezen. Dat moet je eigenlijk niet doen, want ik haal ze nu allemaal door elkaar heen. Omdat de verhalen natuurlijk aan de ene kant een beetje op elkaar lijken. Maar bij een van die boeken was een meisje op zaterdagochtend alle schoenen aan het poetsen. Want morgen gaan we naar de kerk toe. En dan moet het er allemaal piekfijn uit. En zo'n meisje doet dat ook. Ik denk dat ze tegenwoordig...
Dat is een stroombaan.
Dat een jongelui zouden zeggen van... Ja, hallo, ik heb wel wat beters te doen op zaterdag... dan de schoenen poetsen voor het hele gezin. Maar dus ook de hele sfeer. Hoe ging het in die gezinnen?
Het is een soort tijdsbeeld.
Je krijgt een tijdsbeeld.
Want dat waren leren schoenen. Die moesten gepoetst worden.
Ja, zeker. Tuurlijk.
Ja, nu lopen we
maar dat deed je dan ook. Ja, dat deed je. En de jongens waren vaak al, het spit vaak op boerderijen af. Die gingen gewoon meehelpen in de stallen. Daar werd niet over gesproken. Het was gelijk, vader riep je en je ging mee. Hmm. Dus ook wat dat betreft is het wel eens interessant om dit te
Maar de kinderen zullen het niet begrijpen, denk ik.
Misschien niet, maar misschien is het daardoor net zo goed om dit soort boeken te lezen. Omdat ze wel weten van,
Maar ik het zo zeggen, niet herkennen.
Ja, nee, ze herkennen het niet. Nee, zeker niet. Want nu denk je, je pak je mobieltje en jongens, er gebeurt wat. Maar dat was er dus niet.
Weet je, waar gebeurt het nog dat als je als vader tegen je zoon zegt... Nou ja, misschien in boerengezinnen nog wel. Hè, dat jongere kinderen mee moeten helpen gewoon.
Ja, ja.
Maar ja, ik denk toch dat er wel meer geprotesteerd wordt tegen dat soort overwicht van ouders als dat toen in die tijd gebeurde. Ja.
Of bijvoorbeeld voor je jongere broertjes en zusjes zorgen. In één boek. Nou, ik ben het ook maar een beetje kwijt. Dus ik ga ze niet meer op volgorde helemaal vertellen. Maar ze hebben een bedstee. En de drie zusjes van het gezin liggen in een bedstee. En het kleine jongetje ligt op het voetenend in de bedstee bij papa en mama. En de twee oudste jongens, die hebben dus op zolder een kamer.
Weet je hoe dat heet? Ja. Aan het voeteneind liggen in de bedstee. Dan slapen de baby's in een kribbe.
Oké. Ja, ja.
Dat was een houten bak.
Ja.
Achteraan.
Ja.
En die kon je zo scharnierend naar je toe halen.
Ja.
Dat was heel kribbe. Handig. Ja. Ja, een beetje hoop, dus je voeten gingen daaronder of zo.
Ja, dat was als je zeg maar op de grond naast de bedstee stond, was het op ooghoogte.
Ja.
Dus er zat een soort pin en dan scharnierde die bak, scharnierde zo, die kon je dus naar je toe halen.
Ja,
maar dat was ook ruimte, hè?
Ja, zeker.
Ook Luchtmuseum Arnhem, daar kun je het nog zien. Ja, inderdaad, een kribbe. Ja.
Dat is mooi na de kerst. Ja, jij mag verder.
Er was altijd een kribbe. Niet alleen maar kerst.
Ja. Ik heb het boek van Gevaarlijk Water van Marten Jongbloed. Het gaat over een 12-jarige jongen. Dus zeg maar te lezen voor kinderen in groep 7 en groep 8. Ja, het lijkt allemaal een klein beetje natuurlijk op elkaar. Het gaat over Maarten. Ze wonen ook op een boerderij. En het is ook heel spannend van hoe gaat dat dan? Hij heeft ook een vrij normale zaterdag. Hoewel het erg stormt. Maar ook weer zo van... Ja, dat gaat wel weer over. Het stormt nu heel erg en we moeten de deuren goed vasthouden. En hij moet met de fiets een tochtje maken. En dat is ook niet erg makkelijk. Maar het is allemaal nog te doen. En dan breekt zeg maar gewoon de hel los.
Is er nou ook in dit soort jeugdboeken beschreven waar het zich dan precies afspeelt? Is dat, want er net
bij
zei
sommigen
je,
wel.
Expliciet kruidingen.
Ja, bij sommigen wel. We hebben er nog eentje en die bespreek jij dadelijk, hè, Carolien, op een strobaal. Daar vond ik het eigenlijk heel raar. Als je dat open doet, ik dacht dat het dat boek was, dan zie je een plattegrond en dat heet een dorp. En dan is er een weg getekend naar het volgende dorp. En toen dacht ik van, hè, wat raar. Waarom staat er gewoon geen naam bij van het dorp?
Maar het is al te
Nee, ik
is
denk
het
dat
algemeen.
Het een ander boek is. Ik denk dat ik hem hier nog heb.
Ja.
Oh ja, ik heb hem hier. Ja. Oh,
okay.
Ja. Het is een boek Overal Water van Ineke Maheu. Nou, ik laat het jullie zo even zien. Maar dat is dan zo gek. Het dorp, de polder, boerderij van boer Henkel. Dat dan weer wel. En dan met een pijltje de stad. Welke stad is dat dan? Het volgende dorp.
Ja, maar ze hebben het expres misschien een beetje
misschien een beetje anoniem gehouden. Ja. Dus misschien er is een kleine plattegrond. Misschien dat iemand het zou herkennen. Of misschien is het toch een beetje fictief.
Ja, dat
zeg
zou
maar.
Kunnen.
Ja. Ja.
Maar je was met een...
Met 12 jaar.
Met Gevaarlijk Water van Maarten bezig. Dit gaat dus echt helemaal over die ramp. En dan komen ze op een gegeven moment ook weer... worden ze gered. En dan is het ook weer afwachten. Hè, van hoe gaat het daar dan? Zien ze hun bekenden nog terug? Zien ze de buren nog terug? En wat gaat er dan gebeuren? Ze worden geëvacueerd. En het verhaal zoals wij dat dan wel kennen. Ze blijven een hele tijd weg voordat ze eindelijk weer terug kunnen naar hun eigen polder. En het huis is weg. En dit is wel wat nieuws. En dat is ook soms wel weer beter. Want opeens hebben ze overal elektriciteit. En ze hebben een aparte slaapkamers. Maar toch is het niet meer zoals het was natuurlijk.
Nee. Dus... Nee, het is natuurlijk een gedwongen verandering.
Juist. Ja.
Het is niet vrijwillig gekozen.
Nee. Mooi boek. Gevaarlijk water.
Gevaarlijk water.
Ja.
En wie had het geschreven of had je dat al?
Dit was Marten Jongbloed.
Oh ja.
Ik zou er nog eentje doen.
Ja, je mag er nog één.
Volgens mij is dat dan Alleen maar zee. Van Willemijn de Weert. Dat gaat over een meisje. Die is de hoofdpersoon. Dat is Riet. En Riet is... dat vond ik dan ook wel interessant dat meegenomen wordt. Riet is ziek geweest. Ze heeft waarschijnlijk TBC gehad. Ze is naar een sanatorium geweest. En ze is nu eindelijk weer thuis. Ze is zo blij dat ze thuis is. En het verhaal begint dan ook eigenlijk dat ze op haar kamertje, zij heeft dus wel een eigen kamertje, dat ze dat weer helemaal netjes heeft gemaakt. En haar poppenspulletjes en alle dierenlantijntjes. Maar dan op een gegeven moment gaat papa allerlei tafels en stoelen en allerlei spullen naar boven brengen. En dat wordt in haar kamer gezet. Hoe kan dat nou? Hoe doet hij dat nou? Ik had het allemaal zo mooi gemaakt. Dan krijg je ook weer van niet wetende wat te wachten staat. Ja. Alleen maar van wat jammer nou. Ik
eigen belang telde hoger. Ja, of meer.
Nou ja, omdat ze dus geen idee hadden. Ze hadden geen idee. Het is een beetje raar. Het stormt. Maar ja, dat gaat toch wel weer voorbij.
Ja.
En die dijken die houden het toch wel. Soms krijg je dus wel een kleine hint dat ergens gezegd wordt van iemand is mollenvanger geweest die met pensioen is gegaan, maar er is geen nieuwe opvolger gekomen. En hoe zit dat nu met al die gaten in die dijken? Dan wordt er ergens zo'n klein hintje gegeven van hey, die dijken zijn eigenlijk niet meer zo stevig. Maar in principe vertrouwt iedereen dat gewoon en maakt zich gewoon druk om de alledaagse dingetjes. En... Nou, Riet die wordt ook met haar zusje komt ze op een vlot terecht. En hoe gaat dat dan? Hè? Eigenlijk moet je je voorstellen dat je dus op een dak hebt gezeten met je vader, je moeder, nog een jonger broertje. En dan kom jij op een vlot terecht, zonder je ouders, met je zusje, helemaal alleen. Het wordt weer nacht, het is donker. En je weet niet wat je te wachten staat. Je moet je vasthouden. Het is ijskoud. Het gaat sneeuwen. En dan, wij lezen dan dat je eindelijk een keer tegen een dijk aanstoot. Wij lezen dat dan binnen 5 à 10 minuten eigenlijk. Hè? Wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat dat echt een hele nacht duurt. Zo koud. Hè? En en hoe moeilijk is het dan om je vast te houden. Hè? Ja. Met die verkrampte handen. Inderdaad. Hè? Dus gelukkig loopt het in dit geval dus ook wel goed af. Ze komt haar ouders weer tegen later. Okay. Het is gebaseerd op waargebeurde feitjes allemaal. Ze heeft heel veel informatie gehaald uit het Watersnoodmuseum.
Okay.
En daar haar eigen verhaal aan verteld. Dus dit is fictief. Maar wel aan de hand van allerlei kleine verhaaltjes. Ja, waar ze dan een groter verhaal bij heeft gemaakt.
Oh,
bijvoorbeeld, dat kwam ik in een ander boek ook weer terug. Het is een zwangere vrouw. Die zit ook op dat vlot. En die bevalt gewoon. Dat kan je niet tegenhouden.
Nee.
Dus op zo'n vlot bevalt die mevrouw. Dat kleintje, dat houdt ze in de armen. En alle mensen op dat vlot, die proberen ook een beetje mee te helpen. En haar te ondersteunen. Maar dat kind redt het niet, gewoon vanuit de kou.
Wow.
Ja. En dat,
waar gebeurt
dat? Dat is waar gebeurd. Ja, en dat heeft ze op de een of andere manier in dit verhaal dan verwerkt.
Ja.
Dus ook eigenlijk weer heel mooi, hè? Dat het toch nog een beetje een eerbetoon is voor dat kleine babytje.
Ja.
Wat het niet gered heeft.
Ja.
Die gaat dan eigenlijk blijven leven door zo'n boek eigenlijk.
Ja.
Vind ik toch ook wel weer heel bijzonder.
Ja. Wat mij ook wel opviel, eigenlijk alles wat ik dan ook nu gelezen heb, dat overal staat wel op van gebaseerd op ware gebeurtenissen. Er is niemand die zomaar iets verzonnen heeft.
Nee.
Het is natuurlijk. Ik heb zometeen ook nog wel een boek met iets romantisch. Maar daar zitten ook wel weer waar gebeurde feiten in. En dit boek op een stroobaal. Dat was net wat Dorien al zei met het schoenenpoetsen. Dat stond hierin. Dat zo'n meisje dan aan het schoenenpoetsen is. Want dit is ook wel een verhaal van een boerengezin. En vroeger waren ze natuurlijk wel echt heel erg gelovig. Op zondag werd er niet gekookt. Werd er niet eigenlijk niks gedaan. Wel de koeien gemolken. Want dat moet nou eenmaal. Dus alleen de dingen gebeurden die echt moeten gebeuren. Verder niet. En dit meisje doet dan van tevoren natuurlijk al die schoenen poetsen. Er is al eten gekookt van tevoren. En dit is dan eigenlijk dat zijn twee kinderen. Het is een verhaal. Je ziet, je hoort, je leest twee kinderen. En die, een broertje en een zusje, die komen dan ook echt op een stroobaal terecht. In dat kolkende water, overal tussendoor. En dan worden ze natuurlijk ook gered, gelukkig maar. Ik ben deze ook aan het luisteren. Ik heb hem nog niet uit. Het is maar een heel klein boekje, maar ik had hem nog net niet uit eigenlijk. Maar ook wel weer voor kinderen, jonge kinderen. Het is volgens mij een A-boek. Ja, een A-boek. Geschiedenis. Om te beginnen met wat is er gebeurd. Dus wel echte feiten. Het water, de kou. Dat je dat echt wel voelt. Maar ook weer niet.
Voor de kinderoortjes niet te heftig.
Nee, het is wel netjes beschreven eigenlijk. Dit is wel een heel erg oud boek. Wat dat gaat, ik weet niet. Deze komt uit 2013. Dus dat is wel, maar je kan hem nog wel vinden in de bibliotheek.
Een heel oud boek. Ik denk, dan is het uit 55
nee,
of zo.
Nee, maar wij hebben natuurlijk wel, er wordt zoveel geschreven. Dat we heel vaak wel ook boeken uit de bibliotheek moeten halen. Moeten saneren eigenlijk. Omdat er, anders past het niet.
We moeten weer plek maken voor nieuwe boeken.
Maar zulke boeken moeten dan natuurlijk ook wel gewoon blijven.
Want dit heeft echt wel natuurlijk een thema. Dat blijft altijd wel een hoekje.
Ja, zeker.
Denk ik.
Ja. We hebben in de bibliotheek ook echt een hoekje met alles van de water.
En misschien in Groningen, dat ze deze boeken dan weer niet hebben. Maar hier in de omgeving
wel.
Hoort dit natuurlijk in de collecties.
Maar hier, bij deze staat bijvoorbeeld, hier was het ook gewoon het dorp. Ook niet echt een naam.
Nee. Dus het is, maar dat kan ik ook wel waarderen van alle schrijvers die daarover geschreven hebben. Dat het een dorp is. Want er zijn natuurlijk in alle dorpen verschrikkelijke dingen gebeurd.
Daarom. Ja,
dus dan maakt het ook niet uit welk dorp het dan is.
Nee.
Toch?
Dat is ondergeschikt, ja.
En ik was aan het zoeken vandaag. Dus toen dacht ik, ja natuurlijk. Jan Terlouw met Oosterschelde Windkracht 10.
Ja.
Ook super.
Klassieker.
Maar dat is wel voor kinderen van 10, 12 jaar, weet je wel, echt de bovenbouw.
Nou, ik dacht eerlijk gezegd, ik dacht dat ook altijd, hè, van eind basisschool. Ik had hem eerlijk gezegd nog nooit gelezen. Ik heb hem ook nu gelezen. Maar het gaat eigenlijk over 18-jarigen. Ja, die verliefd zijn en alles. Dus eigenlijk vind ik dat dit boek eigenlijk meer voor de middelbare scholen is.
Nou, hij kan ook op de lijst.
Okay.
Dus je mag hem ook lezen voor de lijst. Dus dat is ook wel heel fijn. Het gaat ook over die water. Je hebt twee delen. Het eerste deel gaat echt over de ramp. Mm-hmm. En het tweede deel is eigenlijk meer over de conflicten tussen de ouderen en de jongeren. De ouderen die willen natuurlijk heel graag dat dit nooit meer gebeurt. En die willen dan heel graag de delta werken en alles. En jongeren hebben dan zoiets. Ja, maar we moeten ook kijken voor de natuur. Dus ze krijgen een soort conflict. Over hoe gaan we dit nou oplossen? Oh. Ik vind het ook wel heel erg leuk om te lezen eigenlijk. Ook heel anders, maar ook wel weer goed voor, eigenlijk voor het voortgezet onderwijs. Voor kinderen om daarover te praten. Want het is best wel een...
Ook alweer van een hele andere invalshoek.
Een hele andere, zeker. Maar wel dus echt de ramp. En dan echt, wat gebeurt er daarna allemaal? Vind ik wel heel erg mooi. En hier, dit gaat dan wel over het gezin Strijen. En dat die wonen in Battenoord op Flakkee. Dus dat wordt wel echt wel een beetje gezegd bij
dat
deze.
Dat is dan ook wel weer leuk.
Ja, vind ik ook wel weer. Voor ons wel natuurlijk.
Toch,
voor ons wel. Ja.
En wat ik ook zo leuk vond is inderdaad, hè, die ouders die zijn eigenlijk heel erg voor die delta werken van dit nooit meer. Ze hebben twee jongens en die zijn dan heel erg voor die natuur. Maar dan komt er een oplossing. Hè, want het gaat dan om de Oosterschelde, waar ze de caissons uiteindelijk gaan bouwen. Dus dat hele proces volg je dus.
Oh, okay.
Dus die ouders, hè, die zijn nog in het begin van, het moet helemaal, alles moet dicht. Die jongens willen dat het helemaal open blijft. En dan krijgen ze eigenlijk dus die tussenoplossing. En dat wordt, vind ik, ook heel mooi beschreven, hè, Caroline?
Ja, zeker. En ik vind het ook wel leuk, want als je hem opzoekt, bijvoorbeeld op internet, dan heeft hij zoveel verschillende soorten kaften gekregen, covers. Ja,
zoveel herdrukken.
Heel veel herdrukken.
Oh, dus per herdruk wordt het weer... Okay.
Ja, krijg je weer dat je denkt, oh, dat is een nieuw boek. Oh nee, de titel is
hetzelfde. Is dat normaal? Of is dat,
gebeurt wel vaker. Ja, zeker. Ja, ja.
Is dat om het aantrekkelijker te maken?
Ja, ik heb wel vaker dat ik een... als ik iets anders lees, dat ik, dan heb ik een schrijfster die ik heel graag wil. En dan loop ik in de boekhandel of ik loop in de bieb. Denk, hey, ze heeft een nieuw boek geschreven. Want het is een andere cover. En dan ga ik de achterkant lezen en denk, dat heb ik toch al gelezen? Ja, en dat vind ik wel eens lastig. Maar ik denk dat dat ook een soort... Ja, misschien
een verkoop.
Ja, commercieel. Dat kan niet
denk
anders.
Ik, ja.
Wat ik met dit boek, ik weet niet hoe jij daarover denkt, Carolien. Als je het nu leest, je merkt wel dat het niet nu geschreven is. Het is echt een boek wat in die eindjaren 70 geschreven is. En dat heeft een beetje te maken met de traagheid van een verhaal. Okay. Het is ook een hele lange aanloop.
Ja.
Je leest al, het begint eigenlijk een jaar voor de ramp. En er gebeurt van alles in dat je zelf wel denkt van... Hallo, wanneer zij komen nou in eind januari 53? Wanneer zijn we er dan?
Ja.
Maar dat was in die tijd ook. Het was allemaal, het leven was trager. Maar dat merk je ook aan verhalen uit die tijd.
Was dat niet zijn schrijfstijl?
Ik wou net zeggen, is dat niet zijn stijl dan?
Maar ik denk dat het komt omdat hij die verhalen ook allemaal echt in de jaren 70 en 80 geschreven heeft. Dat zijn eigenlijk heel veel boeken. Als je die terugleest, dat je denkt van... Okay. Ik heb een keer een snufte hond gelezen. Nou, kennen jullie ook nog wel, hè? Fantastisch, prachtig. Maar als je het nu leest, dan denk je van... Zoveel gebeurt er eigenlijk niet in die verhalen.
Ja.
En tegenwoordig gaat het ook allemaal veel sneller.
Dat is
grootser
dat is
allemaal zijn. Ja, ja. Maar dat is ook wel weer interessant om dus zo'n verhaal te lezen. Maar dan moet je dat dus wel even in gedachten houden. Van het is een boek wat gewoon... Ja,
voor
het 25, 30 jaar geleden geschreven is.
Ja. Want uit welk jaar komt die?
Nee, want deze is ook van mijzelf. Okay. Dus, want we hadden hem gereserveerd. Je moet ook heel veel boeken wel reserveren.
Ja, dat snap ik.
En die was nog niet binnen. Dus ik had hem even uit mijn eigen collectie. Hij is zeker ouder.
Sowieso, daar hebben we het over gehad.
Dat zeker. Maar ik vond ook wel weer een klein stukje. Vond ik ook wel leuk. Hier heb ik een einde van een hoofdstuk. En daar staat dan echt zo van... ze hoorden hun drijvende meubilair tegen het plafond bonken. En ze hieven hun armen naar de hemel en riepen verwijderd... O God, red ons, want wij vergaan. Dat is ook echt wel in die tijd. Mensen waren natuurlijk zo gelovig. Mm-hmm. En hoe meer er werd gebeden, hoe meer ze dachten... O God, help ons natuurlijk. Ja. Dat snap ik ook wel, hoor. Maar dit boek van de Oosterschelde is anders als weer... Van de kleintjes. Want hier vergaan dus wel mensen.
Okay.
En dat is wel dat je denkt van... even kijken hoor. Toch zou hij het overleven en later vertellen hoe het was gegaan. Terwijl hij voetje voor voetje door het water waadde om Piet en het kind te bereiken. Brokkelde de dijk onder de voeten van de beide weg. Juichend sloeg het water een groot gat waarin Piet Strijen, oud 14 jaar, met het kind in zijn armen verdween. Weet je wel? Wel heftig. Maar dit is dus echt wel weer voor wat ouderen.
Voor de wat ouderen, ja.
En je hoort ook wel hoe het geschreven is. Het is wel allemaal wat ouderwetser.
Ja.
Ouderverwetster. Ja, dat zeker.
Ja.
Maar wel ook, denk ik... Ja, ik vind eigenlijk alle boeken dat je het gewoon een keer gelezen... Dat je moet weten wat er gebeurd is. Mm. Zeker ook... Als je hier woont en in Zeeland woont. Wat is er gebeurd? Dit mag nooit meer gebeuren. We mogen het niet vergeten. Mm. Dus ik vind eigenlijk dat je altijd wel iets moet lezen ervan.
Ja, er is genoeg.
Er is genoeg.
Voor oud en jong eigenlijk.
Ja. En je moet daar gewoon met... we hebben ook een hele mooie les ervan gemaakt eigenlijk. Om de watersnoodramp te vertellen. Maar ook wel mooi van... Hoe kan dat nou dat water... dan stijgt en over die dijken komt. Mm. En, want dat heb je natuurlijk ook. Ja, sloten. En op een gegeven moment die sloten lopen over. Gaat over de weg. Je ziet niet meer het verschil tussen de weg en de sloot. Kon vroeger iedereen zwemmen? Nee. Dus je dacht dat je op de weg was, maar je kwam in de sloot. Daar ging je.
Ja.
Dus sneu. Ja. Allemaal wel. Heftig.
Zeker.
Zeker.
Ja.
De generatie die dit meegemaakt heeft... Ja, die wordt natuurlijk ook allemaal... Die mensen die worden ook allemaal ouder. Dus die groep wordt steeds kleiner. Maar sowieso, alle mensen... Ja, het zit toch ook wel een beetje in je hoofd altijd, vind ik. Omdat je ook altijd de herdenkingen hebt natuurlijk. Dit staat in de krant.
Ja.
Maar het zijn natuurlijk ook wel hele heftige verhalen.
Ja, ja.
En nou ja, het zijn geen verhalen. Het is eigenlijk, echt, ja. Het is echt gebeurd. Ja. Alleen wij lezen het als verhalen.
Ja, 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 ja. Ja. Nou ja, maar daarom was de andere podcast die we hebben gemaakt over trauma. Hmm. Hè, dat het ook overdraagbaar is. Hè, dan denk ik, ja, dat je blijft dat toch gewoon ook wel voelen. Denk ik, voor een heleboel mensen.
Zeker, absoluut. Ja, ja, ja,
ja,
ja.
Ja, en mensen durfden er ook niet over te praten vroeger. Het is heel lang verzwegen geweest. Pas veel later dat mensen er... Daar dat is waarschijnlijk met dat trauma.
Ja. Ja. Luister die podcast over trauma. En dan wordt het wel heel veel duidelijker hoe dat werkt.
Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja,
en hoe dingen ook op heel veel verschillende manieren doorwerken. Daar heeft Caroline duidelijk ook nog wel een boek over. Dat je denkt van, oh, wacht even. Het is niet zo van, er is een ramp geweest. En na een jaar, dan hebben we die delta werken ook nog een beetje. En iedereen heeft weer een huis. En het gaat weer door. Nee, op heel veel verschillende mensgebieden blijft het gewoon bij mensen een rol spelen.
Zeker, ja.
En ook bij mensen die niet de ramp echt aan hun lijve hebben ondervonden. Hmm. Die hebben er ook last van.
Ja, dus zeker. Ja. Maar ook, jullie moeten ook echt een andere podcast luisteren.
Ja, 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 ja.
Dat het verdriet, dat trauma, dat het gewoon ook overgedragen wordt.
Ja.
En dat zit in zulke kleine dingen. Ja. Ja, dat is echt...
Het is interessant.
Het is heel interessant, ja. Ja,
weet je, wat je net zei, van, ja, we mogen het ook niet vergeten natuurlijk.
Nee.
Moet ik zeggen dat wij het sowieso niet kunnen vergeten. Want wij wonen in een oude boerderij die ook onder water heeft gestaan. En wij hebben bijvoorbeeld de tegeltjes in de wc bij ons met het glazuur. Dat wordt nu eruit geperst. En dat komt door het zout wat in de muren zit. Dus op een gegeven moment moeten die tegeltjes eraf. Moeten er weer nieuwe tegeltjes in. Nou, we wonen er nu bijna 20 jaar. En het is toch wel echt dat ik denk, oh. En ook de verf komt gewoon van de muren afzetten. Daar kunnen we
hebben wij ook.
Hebben jullie ook. Ja. Dus je kan het ook. Want als mensen zeggen, wat hebben jullie nou?
Ja.
Nou, dan vertel je wat er ook aan de hand geweest is.
Het zout. Het
en dat
blijft
komen. En het gaat nooit meer weg.
Nee.
Ja. Dus je kan het ook niet vergeten.
Dat is ook zo.
Ja, inderdaad, na zoveel jaren.
Ja, maar dat zout zit in die muur. Dat kruipt alleen maar hoger.
Ja. Ja. We hebben het ook wel geïmpregneerd en zo. Maar het werkt gewoon niet. Het komt toch gewoon. Ja, het is heel hardnekkig.
Zeker. Ja,
maar dat weten we dan.
Ja.
Klaar. Ja.
Nou, we hadden dus wat jeugdboeken. Maar we hebben ook wat informatieve boeken meegenomen. Ik heb bijvoorbeeld nu eentje uit de serie van een uitgavenreeks Nationaal Kennis- en Herdenkingscentrum Watersnood 1953. En dat is een boekje, en dat gaat over de woningen die geschonken zijn na de watersnoodramp. Nou,
ik wist geen eens dat daar een boekje over was.
Nee, dat wist ik ook niet.
Nou, gewoon in de wiep.
Ja, in de wiep. Nou, we hebben daar Jan Bot, de archivaris.
We hebben daar wel eens over gesproken.
Ja. In de vorige podcast over de watersnood.
Zeker.
Ja. Maar ik wist niet dat er een boek over was.
Nee. Ja, het is een uitgave die is van het Watersnood Museum. Nou, het is eerlijk gezegd een boekje wat ik niet helemaal van voor naar achter zou lezen. Maar ik vind het wel interessant om gewoon eens door te bladeren. Heel veel fotomateriaal met onderschriften erbij. Met kleine stukjes. Dus je hoeft niet de uitgebreide grote teksten te lezen. Maar als je die kleine stukjes bij die foto's leest, dan kom je al heel wat te weten. En met de inrichting ook van die huizen. Koningin Juliana is nog op bezoek geweest toen die huizen helemaal klaar waren. Nou, eigenlijk van allerlei facetten, die krijg je mee gewoon door hier doorheen te bladeren.
Ja, dat is leuk,
ja, zeker. Woningen geschonken na de watersnoodramp.
Heel goed.
Dan heb ik een boek meegenomen. Ja, nou, ik denk dat een heleboel mensen die kennen en hem ook in hun boekenkast hebben staan. De oudere generatie in ieder geval.
Die is veel gelezen.
De ramp, ja.
De ramp.
Ja. Nou, dan kan ik gelijk vertellen dat wij in de bibliotheek een kleine collectie hebben. En dat noemen wij de streekcollectie. Als je toevallig in de bibliotheek komt, moet je heel de bibliotheek doorlopen. Helemaal achterin hebben wij onze studieboeken staan. En daar is ook een soort huisje, zeg maar, tegen de wand aan, waar je in kunt zitten met een tafeltje en twee stoelen. Mm-hmm. En daar, ook wel leuk om te weten, daar is het schilderij van het Laantje van Middelharnis te zien. Nou, vind ik toch ook wel mooi. In de bibliotheek. Nou ja, het is meer behang, zo'n hele grote. Ja, nou, naast dat huisje vind je de streekcollectie.
Oh ja, leuk. Ja.
En daar staat dit boek. De Ramp heet het. En het zijn voornamelijk foto's. En ook weer zo'n boek. eigenlijk moet je dat gewoon regelmatig eens even pakken, doorheen bladeren. Het zijn zwart-wit foto's, niet gefotoshopt. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet. Het is een uitgave uit 1954 al, dus heel snel al na de ramp. Bij elke foto, ik zal het jullie een beetje laten zien. Ja. Het is van alles wat. Ik laat hier toevallig een foto zien van twee kinderen die de dekens omgeslagen hebben, dus koud hebben, maar gered zijn. Maar hoe is het met hun familie? Dat weten ze nog niet. Je ziet mensen die gered worden uit het water, die op de ruggen van vrouwen, op de ruggen van mannen naar een veiliger plek wordt gedragen. Een soldaat die ook heel aandoenlijk een kindje, een babytje vast heeft in dekens gewikkeld. Ja, het is werkelijk van alles.
En hoe is het geschreven?
Er staan dus korte teksten overal bij. Dus wat dat betreft hoef je het ook niet weer van voor naar achteren te lezen.
Feitelijk waarschijnlijk ook.
Heel feitelijk.
Bij de foto's.
Ja. En wat ik dan ook wel weer mooi vind. In die tijd was de taal wat een beetje gedragen, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Even kijken hoor. Ik lees gewoon. Ik heb niet voorbereid, maar hier staat een stukje. En ik lees maar gewoon wat. Mateloos snel steeg het opgezweepte water in de zeearmen rondom de eilanden. Tot het op brede fronten wild over de dijken sloeg, verwoestend wat het op zijn weg vond. En tot het bressen beukte, waardoorheen het gutsend de polders vulde en de laag in de bescherming der dijken gelegen weerloze dorpen overviel. Dan brak het water door de deuren en vloeren en stond het binnen luttele minuten meterhoog in de kleine kamers. Ja, het is een beetje andere taal. Ja,
ik vind het mooi gewoon.
Soms, ik kan het soms niet beschrijven, maar het is allemaal wat ja, officiëler, iets...
Uitgebreider misschien ook wel.
Ja.
Ik vind het wel mooi.
Daarom voelt het ook wel zwaarder.
Ja, dat is wel waar. En wie is de samensteller van dit boek?
Nou, eigenlijk zijn dat een heleboel mensen. Ik heb niet echt één schrijver kunnen ontdekken. Eens even kijken. Oh ja, dat was ook wel interessant om te vertellen. Even kijken, ik moet even bladeren.
Hij ruikt ook gewoon.
Hij ziet er ook heel oud uit.
Ja. Hij ruikt een oud boek.
Oud boek. We zijn er ook heel erg zuinig op. Want ik weet ook niet of het een herdruk meer, of je het nu nog kunt kopen. Ja. Ik denk inderdaad alleen maar bij tweedehands, zeg maar.
Ja, dat denk ik. Ja.
Ik kan nu niet precies vinden door wie het uitgegeven is. Maar het zal me niks verbazen als het een plaatselijke drukkerij geweest is.
Staat wel iets handgeschreven.
Oh, wacht even, hier. Oh. Ik zie het. Nee, het is in Amsterdam uitgekomen in 1953. Ja, deze uitgave ten bate van het Nationaal Rampenfonds is ontstaan uit de spontane samenwerking van hen die de samenstelling, de vervaardiging, de bekendmaking en de verspreiding hebben verzorgd. Maar wie dat dan zijn?
Ik wou het zeggen, dat is wel heel algemeen.
Als uitgever treedt op de Vereniging ter Bevordering van de Belangen der Boekhandels te Amsterdam.
Is het nou een informatief? Dat is sowieso. Ja, maar wat is het doel geweest voor dit boek?
Ik denk om mensen te laten zien aan de hand van foto's. Er was nog geen tv.
Nee, dat
of
is
misschien een enkel apparaat ergens.
Dan ga je weer. Het is natuurlijk een heel andere tijd.
Het is een hele andere tijd. Ja. En dan is dit gewoon een soort van een beeldend document. Ja. Met alles wat zich in die tijd heeft afgespeeld.
Oh, wat goed, ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde.
Als er nu iets gebeurt, heb je een filmpje.
Dat had je toen niet. Want dit heet dan de ramp. Maar ik heb ook dus de ramp bij me. Alleen veel dikker.
Zo.
En dit is dus door Kees Slager geschreven. Maar daar staan dus ook allemaal foto's in. Ook zwart-wit, want ja, dat was natuurlijk nog niet in die tijd met kleur. En dit is wel echt een heel verhaal. Hier staan natuurlijk kleine stukjes bij Dorien net had.
Die begeleidende tekst.
En dit is gewoon echt een verhaal.
Oh, okay.
Ja, het is minutieus beschreven wat er overal in alle dorpen gebeurd is.
Ja, dat is erg. Ja, in dit boek. Echt allemaal. Het is niet alleen maar een gedeelte. Het is echt... Hoe het verteld wordt, je wordt helemaal meegenomen in het verhaal eigenlijk. Oei. Het is echt wel heel mooi. Want eerst dacht ik, een beetje ouderwets om te zien. En het is natuurlijk ook lang geleden. Maar het is wel gewoon heel mooi. Het gaat echt over de ramp en die eerste dagen daarna eigenlijk. Van wat gebeurde er allemaal. Het zijn twee delen. Het eerste deel is echt over die ramp. En dat tweede deel is eigenlijk van... Er komen, 13 thema's komen er aan bod in dit boek. En dat gaat eigenlijk over na de ramp van... het gaat over dijkherstel. Van hoe is dat gebeurd? Wat is er nou met de dieren gebeurd?
Ah.
Ja, ook met de dieren.
Ook de wilde dieren?
Ook de, volgens mij meer over de koeien en de paarden. Ja, eigenlijk wel. De evacuaties en ook wel de schuldvraag. Want dat lees je ook in die boeken. De burgemeester en de dijkwachters en de dijkgraven, die lagen gewoon allemaal op één oor. En de mensen zelf, die hadden het probleem van, volgens ons gebeurt wat en hun gingen gewoon slapen. Dus dat is natuurlijk ook de schuld. Wie is hier schuldig aan? Dat heeft hij heel mooi beschreven. Met ook weer heel veel foto's. Dus je hebt wel altijd echt een beeld. Kijk, bij de andere, bij de jeugdboeken heb je een tekeningetje. Mm-hmm. Maar hier kan je echt terugkomen. Foto's van heel het gebied wat overstroomd is geweest.
Leest het dus ook wel, makkelijk of niet?
Ik vond van wel, ja, okay. Eigenlijk wel. Ik dacht, nou, moeilijk. Het is wel weer een beetje verouderde taal. Mm-hmm. Maar ik vind het wel mooi om te lezen.
Het hoort ook
lezen.
Al bij die tijd gewoon. Hè?
Ja, en het is gewoon echt
dit
allemaal...
Dit is in de jaren 80. Want Kees Slager is ooit nog in de bibliotheek geweest toen het net uitgekomen is.
Oh, okay.
Om een lezing te geven.
Ja, dus dat is echt... hij heeft wel 200 ooggetuigen... heeft hij gesproken. Oh, okay. Dus het is echt wel heel veel op waarheid. Dus dat vind ik ook wel echt heel erg mooi. Dus verhalen om nooit te vergeten eigenlijk.
Van Kees Slager.
Kees Slager, ja zeker.
Wat dus, ik ook zo boeiend vind, waar we het ook al met de jeugdboeken ook al over hebben gehad, is dat de radio ging uit om 12 uur. Zeker. Het Wilhelmus werd gespeeld. Er is nog een weerman geweest van de KNMI. Die voelde dus op een gegeven moment aan dat er wel aan de hand was. Die heeft nog gesmeekt van laat die radio aan, want dat moet. Nee. De zondag, rust, het mag gewoon niet. Dus ook wat dat betreft, een bepaalde tijdsbeeld wordt daar neergezet. Mm. Van, nou ja, dat was gewoon heel duidelijk. Zondag. Er gaat die radio uit. Ja. Terwijl hij aanvoelde, we hebben die radio zo heel hard nodig om mensen te informeren. En dat lees je in dit boek ook steeds weer terug. Hè? Van hoe het van de ene gemeente naar de andere ging. Dat de mensen nog op de fiets moesten van dorp naar dorp om
te waarschuwen.
Notabelen te waarschuwen en alles. Ja, het wordt minutieus verteld. Heel indrukwekkend.
Ja. Het zijn ook echt de persoonlijke verhalen van al die slachtoffers eigenlijk. Die 200 mensen die hij gesproken heeft. En ook echt wel van, je leest, als je leest echt over de angst, het ongeloof wat er gebeurd is, verbijstering, het verlies natuurlijk wat ze allemaal geleden hebben. En dan gaat het natuurlijk over de helden, van de mensen die ze hebben gered, maar ook wel over de egoïsten. Mensen die een auto hadden en die niemand mee wilden nemen en weggingen. En dat lees je dus ook. Dus heel
alle facetten.
Ja, alles eigenlijk. Ja
en het was al zo'n pijnlijke gebeurtenis.
Maar je krijgt een goed beeld eigenlijk.
Dit is echt,
van
als je dit gelezen hebt,
is,
ja, dan...
Dan weet je een beetje hoe het zit.
Ja. Echt ook wel een... ook wel weer een aanrader. Ik vind het altijd moeilijk om te zeggen. Maar
het is voor nu echt informatief.
Heel informatief.
Ja, als je misschien veel jonger bent en je hebt daar weinig kennis van genomen tot op heden, is dat misschien wel een mooie aanrader.
Ja, en zeker ook
lezen.
Met die foto's erbij. Die foto's dat je denkt van zeker. Dus een mooie. Dus eigenlijk twee rampboeken. Hij heet allebei De Ramp.
Ja. Maar,
en met alle twee met foto's. Dus mooi, en jij hebt nog iets met foto's.
Ik heb nog een boek van Robin de Puy. Wel bekend natuurlijk. Hè. Ze is geboren in Oude Tongen. En ze is nu, kan wel zeggen, wereldberoemd fotografe. Maar ze heeft een portretten gemaakt van allemaal mensen die de watersnoodramp nog hebben meegemaakt. En daar staan dan weer allerlei kleine teksten bij. Dus je kunt het ook weer heerlijk doorbladeren. En gewoon... bij bepaalde foto's gewoon de stukjes tekst bijlezen. Het zijn trouwens prachtige foto's. Ik zie hier een foto van iemand die ik ook wel ken. Die kennen wij allemaal. Aad van Alphen. Mm-hmm. Die heeft nog in de raad gezeten. Nou, een klein stukje tekst. We schrokken wakker door een bloempot die door het raam werd gegooid. Het water kwam razendsnel tot aan de zolder. Ik had een broertje. Hij werd 1. De verjaardagsgebakjes dreven voorbij. De huis op de dijk zakte in elkaar. Het was een rotherrie. De andere dag was het water iets gezakt. Er is een zolder tegen ons opgebotst. Toeval. Mijn vader heeft ons daarmee 1 voor 1 aan de kant gebracht. Alles was naar de sodemieter. Je zag mannen met kruiwagens met hun moeder erin. Alles wat overleefde kroop ergens een woning in. Niet te beschrijven. Niemand kwam thuis. Alles was anders. Nou, prachtig boek om inderdaad... Ja, je zou bijna zeggen het is een koffietafelboek, maar dat is het onderwerp natuurlijk niet naar. Nee. Maar wel een boek wat je gewoon regelmatig eens even pakt, kleine stukjes leest. Want de teksten zijn dan ook zo, die komen zo binnen, dat je niet allemaal achter elkaar kunt lezen. Okay. Dat je het echt eventjes goed moet laten indalen. Maar
waarom eigenlijk niet op een koffietafel? Want bedoel, mensen pakken het toch en dan... Ja. Ga je uiteindelijk toch weer...
Nou, ik denk wel, als je op die manier ook geconfronteerd wordt met een foto en een stuk tekst, dat je daar ook wel erg verdrietig van kan worden, denk ik. Ook al heb je... Kijk, ik heb dat niet meegemaakt, maar als ik dat dan zo hoor, dan denk ik, nou, kan ook, dan moet je niet helemaal achter elkaar dat boek door... akkeren, zeg maar.
Nee. Het komt heel erg binnen eigenlijk. Hè? Als je zulke kleine tekstjes leest, dat doet net zoveel als dat je een heel uitgebreid boek leest.
Maar daarom zeg ik, je kan er ook zelf verdrietig van worden natuurlijk. Hè? Van al die
dat is ook zo.
Ja, zeker. Ja. Had ik er nog eentje?
Dat is ook een hele bekende.
Zoals jullie zien, ook een heel oudje. Gebroken dijken. Goeree Overflakke en de ramp van 1 februari 1953. En dit is inderdaad een uitgave van het wetenschappelijk genootschap van Goeree en Overflakke in samenwerking met de Flakkeese drukkerij J&M Boomsma te Middelharnis.
De Boomsma.
Nou ja, ik kom hier niet vandaan, maar jouw reactie herken ik wel.
Ja.
Dit is dan de derde druk, uitgegeven door Boekhuis Arissen. Ja, die kennen we ook allemaal.
Ja, die kennen we ook allemaal.
Te Middelharnis. Heel indrukwekkend. In het begin staan lijsten met alle namen van de slachtoffers per gemeente. Dus Den Bommel, Goederede, Middelharnis. En dan kom je bij Nieuwe Tongen, Oude Tongen. Nou, en dat gaat dan bladzijdes en bladzijdes door. Je ziet de namen van de mensen. Je ziet de geboortedatum. En je ziet de straat en huisnummer.
Zo. Ja, maar
en dan, en dan zie ik hier bijvoorbeeld staan Julianastraat 48. En dan staan er gewoon vijf namen onder.
Ja.
En bij sommige gezinnen of bij sommige adressen is dat nog veel meer. Alleen dit al is indrukwekkend. Ja. Voor de rest is het een boek met...
ik vind het wel mooi, dat erin staat.
Ja, vind ik ook. Ja, ook weer zo'n eerbetoon.
Ja.
Het is een zeer uitgebreid boek met... Het is, vind ik, wel een beetje lastig lezen. Je moet even kijken waar je echt in geïnteresseerd bent. Dat vond ik dan wel weer interessant, een klein stukje tegen over de elektriciteit. We hadden toen in die tijd de EMGO. Mm-hmm. En wat ik dan ook nog wel leuk vind, hier staat een stukje tekst in van meneer Lafleur. Die was toen de directeur van de EMGO. En wat ik dan zo leuk vond, hij is ook een van de oprichters van de bibliotheek. Hij heeft in het bestuur van de bibliotheek
gezeten.
Oh. Ja, nou, is een zijpaadje. Maar hier bijvoorbeeld, het gaat dan over die elektriciteitsvoorziening. De overstroming op 1 februari 1953 heeft voor de elektriciteitsvoorziening op ons eiland grote gevolgen gehad. Het is een bekend feit dat elektriciteit en water van nature aardsvijanden zijn. Wat iedere gebruiker bij ervaring weet, daar één druppel water in een huisinstallatie reeds kortsluiting veroorzaakt, waardoor een geheel huis kan worden uitgeschakeld. Nou, dat gaat dus zomaar ver. Ook weer een beetje gedragen taal allemaal.
En ook traag.
En ook weer traag. En dat je denkt van dit weet ik wel. Hè. Dat kan je ook in twee woorden zeggen eigenlijk. Water, stroom.
Ja, vind je dat echt, Dorie?
Nee. Ik vind het ook wel weer heel mooi dat het geschreven wordt.
Ja, ik vind het toch wel knap.
Ja. Maar in deze tijd zou het anders geschreven worden.
Maar dat is weer mooi. Ook geschreven voor mensen die dat nog... minder geletterd waren of het nog niet wisten. Hè?
Dat
kan je eigenlijk misschien nu niet voorstellen. Maar dat was toen misschien ook nog wel zo.
Zeker, er was ook in een heleboel huizen in die tijd, zeker die arbeidswoning, was bijna geen elektriciteit.
Nee.
Ze hadden geen lamp, ze hadden nog kaarsen, ze hadden een petroleumstelletje.
Maar ook de kennis die je anders op school kreeg. Hè? Hoeveel was heel veel grote gezinnen, dan waren de kinderen tot een jaar of 12 uiterlijk naar school. En dan moesten ze mee het land op. Of,
Er ging maar een enkeling naar de ambachtsschool. Inderdaad.
Maar natuurlijk ook niet vergeten dat het kort na de oorlog was. Hè?
Ja.
Was natuurlijk ook, dat speelde ook nog steeds mee.
Ja.
Toch?
Ja.
Want het was maar een paar jaar later dat we dit, dat iedereen dit weer meemaakte.
Ja. Dus we zaten net in die opbouw eigenlijk.
Ja.
Grote gezinnen nog, inderdaad. En je moest al jong aan de slag.
Aan de arbeid, ja.
Ik heb nog een leuk boek van Gerda van... Een leuk boek, hoe zeg ik dat nou weer? Nee. Van Gerda van Wageningen. Ja, het is een roman. Dus ook wel leuk. Maar wel weer met waar gebeurde elementen. Mm-hmm. Zij heeft heel veel... ze schrijft... Heel vaak streekromans. Nou, dit is eigenlijk ook een soort van streekroman. Want het begint met families en twee vriendinnen die verliefd worden. En hoe gaat dat allemaal in die tijd? En nou, wel heel erg. Dat je denkt van, oké, gaat dit nou over de watersnood? Maar dan op een gegeven moment is er een stelletje dat gaat verloven. En die zien elkaar natuurlijk regelmatig. Maar ze moeten wel s'avonds naar huis. Hè. Ze mogen natuurlijk niet blijven slapen, logisch. En dan heb je een ook het boerenbedrijf. De ene zoon is echt boer. En de andere zoon heeft koppie en leert eigenlijk altijd. En die is er op een gegeven moment thuis. En die heeft zoiets van, dit klopt allemaal niet bij het water. En dan, hij is eigenlijk de persoon die alarm slaat. Want net wat ik net ook al zei, van de burgemeester lag op bed. En iedereen die eigenlijk daar belangrijk was, die lagen allemaal op bed. Die hebben helemaal niks gezien. En deze boer van een boerderij, hij slaat alarm. Alleen... Ja, heel veel mensen hebben geen telefoon. Dus ze gaan opeens bij iedereen ook op de deuren bonzen. Ja. Er worden ramen ingegooid enzovoort. En daar heb je dit van. En het gebeurt ook weer van 31 januari op 1 februari. Mm. In die kou. En dat mensen gewoon niet weten. Die kijken uit het raam of die kijken vanaf het dak. En gewoon niet weten wat gebeurt er. Wat is er in de rest van het land gebeurd. Omdat je geen radio, televisie hebt. Je weet het gewoon niet.
Nou, nu jij dat zegt, hè. Van dan hij had het idee van wat dat er iets ernstigs gaat gebeuren en ik ga mensen wakker maken, maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn geweest die dachten van wat raar is dat,
ja hè, die bleven gewoon liggen.
Wat een gezeur.
Klopt. Het is wel echt, maar ook het is romantisch, maar er komen ook wel alle de gebruiken van de Zeeuwen eigenlijk. Hoe ging dat in die tijd? Dat vind ik ook wel heel erg leuk om te lezen. Ook de grote gezinnen. Haar vriendin, die hebben 11 kinderen thuis. Heel klein arbeidingswoninkje. Zij, Mimi, komt uit een groot, komt van een grote boerderij. Maar die heeft bijvoorbeeld een moeder die echt niet aardig is. Die altijd commentaar heeft. En bij haar vriendin, waar het zo groot is, die hebben eigenlijk geen geld. Die zijn arm, maar die zijn rijk van... Omdat ze zo gelukkig zijn eigenlijk. Alleen wat gaat er gebeuren als die dijken doorbreken? Wie overleven het? Weet je wel, dat is wel... Maar dit is wel een mooi geschreven, romantisch verhaal. Maar met weer die
de twist. Verdrietige klik van de ramp.
Verdrietige, dat is zeker zo.
Maar mag ik nog even één ding zeggen?
Zeker, tuurlijk.
Ja? Er is een hele interessante podcast voor kinderen... over de watersnoodramp. Hij heet De Rampnacht. En het gaat over kinderen van nu. Er is een meisje en die ontdekt... Die ziet wat foto's. En als ze aan haar opa wat dingen gaat vragen... dan krijgt ze geen antwoorden. En ze, ik moet het heel kort houden... Het moet uitgezocht worden. Wat is er gebeurd? Nou, dat heeft te maken met een ruzie met een jeugdvriend... wat nooit opgelost is. Er is iets met een meisje gebeurd... Is dat verkeerd afgelopen toen, die nacht van de ramp? Dat meisje gaat het uitzoeken. En ik kan wel verklappen dat die opa en die jeugdvriend het nog goed kunnen maken.
Oké. Ja. Een podcast? Heel,
De Rampnacht.
De Rampnacht.
Ja, het zijn dan 3 uitzendingen of zo. Okay. Maar het is echt, als je het volgt...
Mooi.
Prachtig om naar te luisteren.
Ja, zeker.
Kijk eens hoeveel wij eigenlijk te vertellen hebben. Want we zijn eigenlijk nog helemaal niet door de stapel heen. Kan je nagaan?
Nee, we zijn al een uur bezig.
Maar gewoon dat er toch zoveel is eigenlijk.
Ja, zeker.
Dat hadden wij ook niet verwacht.
Ik had het niet gedacht. En ook heel veel op luisterboek dan ook, of niet?
Ja, ik heb wel heel veel op luisterboek geluisterd. Ja.
Is het dan ook spannender?
En veel jeugdboeken.
Of anders?
Ik vind... Ja, het ligt
aan de voorlezer.
Ja, okay, echt wel heel erg. Bijvoorbeeld de Stroobaal, dat wordt voorgelezen dat ik denk van... Ja, een beetje tempo had ja, wel ja. leuk geweest. Selma Noord leest dan wel weer leuk voor.
Okay.
Dat ik denk van, oh ja.
Oh, dat doet ze zelf ook.
Ja, ze heeft hem zelf voorgelezen. Dus dat vind ik dan wel leuk.
Mm-hmm.
En deze ben ik ook aan het luisteren, maar die wordt niet door haar zelf.
Okay.
Dat
is natuurlijk heel persoonlijk.
Van Gerda van Waag.
Ja, Gerda van Waag. Sorry, Gerda van Waag. Ja, ik wijs het aan, maar dat zie je niet natuurlijk. Ja. Van Gerda van,
dat, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Naar wie zeker, je graag luistert.
Zeker. Ja.
Dat is ook wel een vak hoor. Voorlezen.
Zeker. Ja, zeker.
Ja,
dat kan je niet
bijvoorbeeld
Job Cohen, hè?
Die kan het
fantastisch. En Jan Mens, dat zijn echt twee namen. Dat zijn toppers.
Dat zijn echt toppers. Ja, absoluut. Ja.
Ja. Nou ja, zeker. Dus,
nee, je kan nog wel even snel de titels zeggen.
Margriet de Moor heeft geschreven De Verdronkene. En dat gaat over een tweelingzus.
Mm-hmm.
En de ene zus komt te overlijden. En de andere zus neemt eigenlijk haar plaats in.
Oh,
die gaat met haar man, met haar kind. En, want ze heeft eigenlijk die ene zus heeft ze gestuurd naar
Zierikzee.
Naar Zierikzee, ja. Naar Zierikzee. Om daar te feesten van alles. En de ene gaat, komt dus te overlijden. En dan op het einde is ook echt helemaal, dan wordt ze dement. En dan komen er allerlei verhalen naar boven waarom dat gebeurd is. Maar ook wel, een roman, maar ook weer met, de watersnooprampen daarachter.
Ja.
En dan maar is wel het mooi. De verdronkene. Een van de twee zussen komt te overlijden tijdens de ramp. Dus de verdronkene. Mm-hmm. Maar eigenlijk de andere is ook verdronken in haar gevoelens. Hè, ze is eigenlijk verliefd op op haar zwager.
Ja.
Maar ze voelt ook dat dat eigenlijk niet mag. Mm. Dus ze zit helemaal vast in haar hoofd. Ik kan me voorstellen dat een oceaan van gedachten zijn. Dus wat dat betreft is zij ook eigenlijk verdronken in hoe moet zij nu verder?
Ja.
En dat bedoelde ik eigenlijk ook met te zeggen van de ramp is voorbij. Hè? Dat was die laten we het op 48 uur houden. Echt het grote dramatische wat er gebeurd is. Maar zelfs mensen die niet bij de ramp zelf waren, want die ene dochter of die ene zus was in Amsterdam. Maar zij heeft daar levenslang last van gehad.
Ja. Ja. Ja,
logisch. Want ze zou eigenlijk zelf gaan. Maar ze heeft haar zus gestuurd.
Ja, precies. Ja,
en zij was verliefd op die zwager. Wat natuurlijk wel heel pijnlijk is. Op het moment dat haar zus overlijdt.
Door iets.
Wat een verdriet.
Ja, het is allemaal verdriet.
Allemaal verdriet.
Ja. Maar wel dat je het wel moet lezen.
Is geschiedenis. Het mag niet.
Het mag nooit vergeten worden.
Ook
ze, dus.
Nee. Nee, het zou alle mensen die de best hebben gedaan om te redden wat er te redden viel. En alle mensen die zijn omgekomen, zou het geen... hoe zeg ik dat?
Ik weet niet wat je
De boeken zijn er gewoon, zodat we ze niet vergeten.
Ja, inderdaad.
Ik vind het sowieso wel een hele mooie selectie van alles eigenlijk. Want je hebt naslagwerken eigenlijk. Hè,
zeker.
Zo moet je ze eigenlijk zien.
Ja.
Maar ook hele mooie romantische verhalen.
En een boekje over een hond.
Nou ja,
daar
begonnen we mee. Voor jong en oud weer. Mooie selectie.
Ja, toch?
Absoluut.
Ja, vonden wij ook wel.
Dames, we gaan afronden.
Ja, zeker.
We zitten zwaar over onze tijd.
Ja, en we gaan glibberen weer naar huis zo meteen.
Heel mooi. Ja, het is heel mooi. Ja, we moeten nog glibberen naar huis. Dankjewel voor jullie komst. En jullie vele werk wat jullie hier aan besteed hebben.
Ja, zeker.
Nou, maar heel graag gedaan.
Het was leuk om te doen ook.
Heel erg informatief.
Erg gewaardeerd. Ja, dank jullie.
Dank jullie wel.
Ja, jullie ook bedankt dat we mochten komen. Ja,
en tot de volgende keer.
Ja, zeker.
Dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.